Susan Broeders. Ik denk dat er in sommige landen van de wereld, als die naar hetzelfde evangelie luisteren dat wij er juist gehoord hebben, dat die vooral gevoelig zullen zijn voor dat voorlaatste, geen honger meer krijgen, vermits zij in erbarmelijke omstandigheden leven die wij ons niet kunnen inbeelden. Honger, dat knaagt. Kunnen wij ons niet voorstellen, tenzij diegenen onder u die misschien nog de oorlog hebben meegemaakt. Wat voor ons, mensen die in een welvaartmaatschappij zijn opgegroeid, zonder het soms te beseffen, omdat we de oorlog niet meer hebben meegemaakt. Wij zullen zeggen, in onze vakantiegevoelens en in deze zomerse temperaturen, wij zijn gevoelig voor het allerlaatste. Wij willen nooit meer dorst krijgen. Want kloek kloek moeten we doen, willen we gezond blijven voor lijf en leden, ook voor hart en geest. Maar u weet, drinken, drink jij, is op de eerste plaats gezond H2O. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, de beste whisky. Drinken hoeft niet per definitie gevuld te zijn met een alcoholische gehalte, maar een beetje proeven van het leven misgun ik u niet. Trouwens, wie ben ik? Indachtig het altaar dat zo dadelijk volgt met brood en beker. Maar Jezus is niet gekomen om de bakkers, zoals we vorige keer hebben gezegd, concurrentie aan te doen met een wonderbare broodvermenigvuldiging. Ook niet om de brouwers concurrentie aan te doen met drinkie. Zijn zorg is van een ander niveau. Hij wil de harten veroveren. Een mens leeft nu eenmaal niet van brood en drinkie alleen. Hoezeer ook wij dat zien als een primaire behoefte. Hoezeer ook wij graag genieten van voedsel en drank. Niet alleen omdat het onze smaakpapillen, ik zou zeggen, prikkelt. Maar ook omdat het voor ons een manier is, en ik hoop voor u allen zeker in de vakantietijd, om ervan te genieten in goed gezelschap. Zodanig dat de smaak en de appetijt van het eten een soort uitdrukking worden van de kwaliteit van het leven, zeker als je met vrienden en ook op een dag als vandaag met de familie eens extra samenkomt. Nu, die mensen die vorige week geprofiteerd hebben van die wonderbare broodvermenigvuldiging, die moesten dus niet hun portemonnee gebruiken bij de bakker, die zeiden, aha, die Jezus, daar hebben we profijt aan. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Wil je populair zijn, dat is heel simpel, we hebben dat ook vorige keer zo gezegd, geef de mensen iets, een prijs bij een tombola. Geef ze iets dat een geldwaarde heeft. Geef ze genot, geef ze lust. Geef ze veel complimenten. En jij staat in hoog aanzien bij hen. Jezus die trekt erop uit en die zegt, ik wil aan de mensen een teken geven dat ik niet zomaar een gewone ben, maar dat ik iemand ben met een goddelijke missie. Een unieke rol in de geschiedenis van de mensheid. Dat hij diegene is die wij de redder noemen. Nu, ik denk dat de meesten onder ons allemaal gedoopt zijn, maar moest ik nu aan u vragen, onder vier ogen, tussen pot en pint, als we dan toch dorst mogen hebben, of tussen iets anders, gelooft jij nu echt dat Jezus de redder van de wereld is? Dan zul je denken, het is de pastoor die het vraagt. Dat ruikt hier nog zo naar een catechismusvraag. We zullen maar ja antwoorden. Dan is de vraag beantwoord. Ik scoor en dan houdt het hopelijk hierbij op. Als ik de vraag aan mezelf moest stellen. Of ik vraag het aan pater Stefan Kessler, die een jezuïet uit Keulen, die nu het IHS symbool op zijn kazuif, op zijn zomerse kazuifel draagt. Jezus, de redder van de wereld. Ik hoop dat zijn antwoord diepzinniger is dan het mijne. Want ik zou zeggen, Jezus, de redder van de wereld. Ik weet dat wel, ik heb dat zo geleerd, ik zeg dat ook zo wel. Maar geloof ik dat echt? Ik bedoel, is dat in mijn echt mentaliteit, is dat nu echt zichtbaar? Ben ik daarvan doordrongen? Als ik eerlijk moet zijn, ja, theoretisch zeg ik ja, maar of dat zo in het echte leven zo voldoende is, ja, ik merk toch, we zijn er nog niet. Natuurlijk, die mensen die zeiden, ah, Jezus, ah, die geeft brood, kom aan, we gaan hem achterna. En die zeggen, allee, Jezus, waarom zijn jij nu weggelopen? Je voelt je toch welkom bij ons. Waarom zoek je de eenzaamheid op? Aan de overkant van het meer. En Jezus had gezegd, ja, kijk, ik wil niet de populaire uithangen. Ik ben niet gekomen als Jesus Christ superstar voor de populariteit, handtekeningen uit te delen en op de televisie te komen. Dat is niet mijn rol. Ik ben gekomen opdat jij zou nadenken over uw leven. Opdat jij zou de vraag stellen, wat is nu de zin van mijn leven? Waar haal ik de kracht vandaan als ik iets moet beslissen? Als ik iets moet doen? Wat is mijn richtinggevend principe? Wat zijn mijn normen? Wat zijn mijn waarden? Voor wie doe ik het? Jezus wil ons God aanbieden als de diepste kracht. Wat ook de omstandigheden zijn in het leven. Ook als we een diepe knauw krijgen op vlak van gezondheid, lichamelijk of psychisch, in onze emoties, ondankbaarheid, tegenstand, gebrek aan perspectief, onverwachte dingen die gebeuren. Ja. Wat is de kracht van het leven? Dat is ons geestelijk voedsel. Wat helpt ons te inspireren bij het nemen van een beslissing? En het is dat Jezus ons wil aanbieden, de zin van het leven. En die mensen, ja, dat is nu eenmaal zo, de mensen stellen niet direct geleerde vragen. De idee dat een pastoor op zijn pastorie zit, braaf zit te wachten, totdat de mensen aan de deur bellen om diepzinnige vragen te stellen over God, het geloof en het leven, dat mag u vergeten. Ik denk dat de coiffeur meer vragen krijgt over het leven dan de pastoor op zijn pastorie. Ja. Natuurlijk is de vraag of dat de antwoorden van de coiffeur de antwoorden van de pastoor zijn. Dat is nog iets anders. Soms heb ik de indruk dat wat in de biechtstoel thuis hoort met een zekere gêne, dat dat bij de coiffeur met meer stoef wordt verteld. Het is een andere stoel, ziet u. Biechtstoel en kapperstoel. Het is maar de vraag hoe dat je het leven bekijkt. Nu, ook de mensen in Jezus' tijd, die gaan achter Jezus achterna, niet met de vraag van, Jezus, wie bent u? Zeg ons iets over God. Ze vragen gewoon, hoe zijn u hier gekomen? Welke bus hebt u genomen? Welke tram? Heel realistische vragen uit het leven gegrepen. En Jezus zegt, kijk, ik ben al blij dat jullie nog een volgende vraag stellen. Wat moeten we nu doen om u te erkennen? En dan denken ze, hij zal zeggen, je moet wat meer naar de kerk gaan, naar de synagoge. Ze denken misschien, hij gaat zeggen, je moet wat meer aan de armen geven, of vasten. En wat krijgen we nu te horen? Tot mijn verschiet, misschien ook tot uw verrassing, dat hij zegt, je moet geloven in mij. Dan denken wij, amai, meneer Jezus heeft een dikke nek. Die wij zegt van zijn eigen, ik ben het. Ik ben het brood van het leven. Ik ben degene die namens God gekomen is als krachtvoedsel, opdat jullie zouden kunnen leven. Wie mij volgt, wie mijn woorden hoort, ernaar leeft, wie mij ziet als het zegel, als het, ik zou zeggen, de afdruk van Gods liefde en wijsheid, abel, die zit op de goede weg. De mensen staan bush bee. Die staan paf. Ik geef toe, wij katholieken, ik herken dat bij mezelf. Wij zullen gemakkelijker zeggen, als je anoniem God dient in goede daden, dan kom je bij God. Vele leerlingen die misschien nog wel hun communie hebben gedaan, maar voor de rest heeft het geloof nauwelijks nog iets te betekenen, die stellen zich dan de vraag, ja, maar als je nu niet echt christelijk leeft, bidt, kun je dan nog in de hemel komen? Kun je dan nog bij God zijn? Kun je dan nog goed zijn? Ja, wij noemen dat anonieme christenen. De goedheid van God vinden zonder daarom, ik zou zeggen, de woordenschat of het bidden. Maar vorig jaar hebben we Luther gevierd, ook niet de minste. En zeggen, kijk, het eerste wat je moet doen is vertrouwen hebben in God. Geloven in God. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Als jij van iemand, als jij, ik zou zeggen, voor uw partner, voor uw kinderen, uw kleinkinderen, uw ouders, uw grootouders, iets doet omdat het goed is, maar je doet het niet met liefde, ja, wat betekent dat dan? Wat is dan de diepte daarvan? Het is toch de relatie op zichzelf die eerst telt. Het vertrouwen, het geloof in elkaar. En die kwaliteit van leven, die wordt dan uitgedrukt in goede, zorgzame daden voor elkaar. Maar het eerste is liefdevol vertrouwen. We hebben ook een groot heilige gevierd afgelopen week, Ignatius van Loyola, stichter van, u weet wel, de Jezuïeten. Dat is iemand die in mijn ogen de beide goed combineert. Het vertrouwen in God, ook al leefde hij heel mondijn, een rokkenjager, een mondijn iemand die plastische chirurgie toepaste om met des te meer ijdelheid de macho uit te hangen bij de heren in het vechten en ook des te meer in de jacht op de dames, maar die uiteindelijk heeft gezegd, ja kijk, ik wil God dienen. Ik wil een nieuw perspectief, een dieper perspectief dan alleen maar de scores in dit leven. We zijn ervan overtuigd, moest God gratis een chatline aanbieden, dat Jezus populairder zou zijn, maar hij is niet gekomen om te scoren in de wereld. Hij is gekomen opdat u als mens een meer diepere levenskwaliteit zou vinden. En daarom beschouwen we hem als het brood dat wij brood nodig hebben. Al leven wij niet meer in armoede, zoals decennia geleden, in de arme kempen, in de parochie van miserie. Wij hebben Jezus nog altijd brood nodig. Als diegene die ons helpt om de oppervlakkigheid te overstijgen. Om niet alleen met futiele scoren, here I am, hier ben ik, ons te presenteren. Maar in de diepte van het hart, het gehalte, de rijkdom van het leven te vinden. En hopelijk mag het gedichtje van Toon Hermans tot slot u daarbij helpen. Stilte. Heer, u hebt van ons het meest zinvolle wezen op deze aarde gemaakt. Omdat u ons een ziel hebt gegeven. We kunnen haar niet aanwijzen zoals we onze ledematen aanwijzen en onze hersenen waarmee we denken. Maar door uw genade, dat wil zeggen door uw gratis aanbod, voelen wij dat wij vanuit de ziel leven en dat de kracht van haar onsterfelijkheid die van de stof